Radio 1. NTR.
Mangiare! Vanavond duiken wij diep in de wondere wereld van Whisky Sour en Harvey Wallbanger met Tess Postumus, vorig jaar uitgeroepen tot World's Best Female Bartender. Kookboeken van Adjona Freud maakt Vietnamese broodjes. Verslaggever Chris Baeyema op reportage in een legendarisch Amsterdams frietkot. En een nieuwe aflevering van onze culinaire wedstrijd. Lekker vies. Uw presentator, Petra Possel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare, live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken, zoals u weet. En het is erg leuk als u reageert. Doe dat dan. Mangiare@ntr.nl. Kom maar een beetje vroeg met die mail door. Dan kunnen we dat lekker behandelen tijdens deze uitzending. Heeft u bijvoorbeeld een waanzinnig leuk idee voor een cocktail? Kom maar met het recept. U mag ook schrijven over die kater die nooit meer over is gegaan. Mag allemaal. Twitter mag trouwens ook hashtag Radio Mangiare. Want we gaan het vandaag onder andere hebben over drank of over cocktails. En dat doen we met Tess Postumus, wereldkampioen bartender, opperbest cocktail shaker. En daar schreef ze dan ook een boek over. Ik heb het van kaf tot kaf gelezen. Hartstikke leuk.
Dank je wel.
Ook leuk omdat jij er gewoon zo casual op staat.
Ja.
Alsof het in de keuken gefotografeerd is. En of jij zo en passant de beste cocktails van de wereld maakt.
Precies. Nou, het is ook cocktails met Tess. Dus het was echt mijn bedoeling om jou zeg maar als lezer aan de hand mee te nemen in mijn wereld van de cocktails. En te laten zien dat het eigenlijk allemaal niet zo moeilijk is.
Dat het dus niet dat zo moeilijk is.
Ja, je kan het ook in je eigen cocktailkeuken doen.
Nou, dat ik heb het ook gezien. Dat moet lukken.
Ja.
Ik wil eigenlijk eventjes iets anders met jou behandelen. Jij werkt in een bar en dat moet ik dan opzoeken, omdat ik gewoon helemaal nooit in dat soort bars kom. Ik kom in allerlei soorten obscure bars. Maar jij komt in een bar en dat heet een speakeasy.
Een speakeasy.
Wat is een speakeasy?
Een speakeasy is een concept. En een speakeasy is ontstaan tijdens de drooglegging in Amerika. Dan zijn we het over de jaren 20. Drooglegging, prohibition, dus alcohol was verboden. En toen kwamen er allemaal speakeasy barretjes. Dus allemaal verborgen barren eigenlijk. En ongeveer in 2004-2005 begon je over de hele wereld weer een beetje speakeasy concept barren te zien. Dus die hadden eigenlijk gewoon dat idee gestolen en dat gewoon lekker nagedaan. Er zit natuurlijk wel een heel idee achter. Dus doordat wij een speakeasy concept bar zijn, kan je niet aan de buitenkant zien dat wij een bar zijn.
Hoe ziet het er dan toch maar een beetje uit?
Ja, het is een beetje garageachtig. Het is echt gewoon een zwarte deur.
Ik dacht bloemetjes, gordijntjes.
Dat kan ook. Je hebt ze ook verstopt achter hotdog stands. En je kan het zo gek niet verzinnen dat je echt via een telefoonbooth naar binnen moet. En ze hebben de gekste dingen. Maar voor ons gaf het eigenlijk de mogelijkheid om echt kwaliteit te bieden.
Want het is niet illegaal, hè?
Nee.
Voor de duidelijkheid, hebben gewoon een drankvergunning.
Precies, we hebben een drankvergunning. Allemaal gewoon heel netjes.
Maar jullie flirten eigenlijk met dat idee van verboden vruchten,
ja.
Als het ware. Je zou ook bijvoorbeeld achter een schoenenzaak kunnen gaan zitten. Dan komen er heel veel vrouwen, denk ik. Ja, dat is dus mijn bijdrage.
Kan zeker.
En jij mag dan ook niet zeggen waar je zit, dus.
Nou ja, als je het googelt, dan kan je het vinden. Het geheim is een beetje
uitgelegd.
We bestaan nu 8 jaar. Ik werk er al 7. Dus het is ondertussen, Amsterdam is relatief klein.
Want jullie zitten in Amsterdam en jullie heten Door 74.
Precies, Door 74.
En dan ben je er eigenlijk wel achter.
Ja.
Zal al op nummer 74 zitten.
Precies.
Maar Tess,
straat ga ik niet zeggen.
Tess, ik zit met één vraag. Want jij zei net heel makkelijk. Een telefoonbooth.
Ja.
Wat is dat?
Een telefooncel, sorry. Ja.
Ja.
Nee,
ja.
Je moet me echt onderbreken als ik in zulke. Want voor mij is het zo normaal geworden. Gewoon in een telefooncel, dus dan moet je erin. Moet je een nummertje draaien en dan gaat de achterkant open. En dan,
ik vind het wel leuk.
Ja, moet je wel voor naar New York.
Oh, ja. En gewoon even, omdat mijn fantasie nu volledig is. Mm-hmm. Zijn jullie dan ook als pitspoes verkleed? Of hoeft dat dan niet per se?
Nee, zeker niet. Ja, we zijn. Het concept is al ietsjes afgezwakt. Omdat het is 8 jaar geleden. Dus het geheim is niet meer zo geheim. We waren wel heel erg jaren 20 gekleed. Maar dat is nu een beetje hippe bartenderstijl geworden. Dus dat hebben we een beetje afgezwakt.
Ja.
En het is ook niet zo dat jij helemaal opgedoft naar ons toe hoeft. Je mag echt op op je sneakertjes en in je hemdje mag je ook naar ons toe.
Dus het is eigenlijk underground is mainstream eigenlijk geworden.
Ja.
Dus nu moet er toch weer een nieuw concept komen wat weer underground gaat. Want anders is er natuurlijk geen bal aan.
Ja, of juist hop naar de mainstream. Iedereen aan de cocktails.
Ah. Nou, hoe dan ook. Jij hebt je vak daar ontwikkeld en je hebt het. Je bent in Kaapstad, ben je wereldkampioen vrouwelijke bartender geworden. We gaan straks praten over je boek. Aan tafel zit ook mijn steun en toeverlaat kookboeken vanuit Jona Freud, zoals iedere keer. Zij heeft 3 varianten op 1 thema gemaakt. We hebben dat al een beetje uitgeserveerd gekregen. We mogen af en toe al iets proeven. Wat heb jij gemaakt, Jona?
Ik heb banh mi gemaakt.
Banh mi.
Ja, ik kan het niet uitspreken. Mijn Vietnamees is niet heel sterk.
Nee.
Ik weet wel, dat heb ik natuurlijk wel even opgezocht, maar dat wist ik ook wel. Is dat banh mi staat, is brood voor in Vietnam. Maar het komt eigenlijk. Is het een belegde baguette?
Dus het komt uit Frankrijk of dus het komt
Frankrijk
uit Vietnam?
Is natuurlijk heel lang heerser geweest in Vietnam. Best echt tot na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk. Dus het is best wel heel lang ook geweest.
Ja.
En de Franse baguette hebben zij ooit meegenomen naar Vietnam. En die wordt op zijn Vietnamees gevuld. En het grappige is dat die banh mi is eigenlijk in de wereld op de hippe plekken. Komen weer bij New York, Parijs, Londen. Helemaal hip en trending. En in Amsterdam nog niet. Of in Nederland überhaupt. Ik hoor er wel steeds meer over. Dus ik denk dat het volgend jaar wel eens door kan gaan breken.
Ik geloof dat Francine nu eens een soort grijns geeft van dat zij een geheime deur krijgt.
Nee,
achter banh mi te vinden.
Nee, heel af en toe hoor je wel mensen die dat. Ja. Vooral ook nog zelf maken. Weet je, mensen. Maar het is wel iets. Nou, misschien
in de Vietnamese restaurants kan je het
secret.
Krijgen.
Ja,
dat is zeker waar.
Ja, maar mensen maken het ook wel thuis.
Ja.
Maar even voor de duidelijkheid, want het is niet een broodje hotdog. En het is ook niet een broodje warm vlees. Maar het is wel. Het is een broodje.
Met verschil. Het kan met vlees, met vis. Ik heb vanavond alleen maar vleesvarianten gemaakt. Er zitten pickles op. Ik kreeg van de week voor het eerst een boek binnen. Ook met alleen maar banh mi recepten.
Ja.
Dus het
is wat rijker gevuld, wat verfijnder misschien.
Ja, het is natuurlijk perfecte broodjes om mee te nemen op een picknick. Maar ik dacht vandaag, toen ik de hele dag daar zo bezig mee was om dat te maken, dacht ik, het is ook heel leuk eten om met een groep aan tafel te maken.
Ja.
Als je gewoon broodjes in je zet, allerlei pickles en vis en vlees en vegetarische sla neer op tafel. Want iedereen kan op die manier zijn eigen broodje vullen. Ik denk dat ik een nieuwe hit heb voor mezelf, ja.
Oké, nou ja, wij gaan het zo meteen allemaal proberen. Je hebt al 3 broodjes uitgeserveerd. En we moeten een bodempje leggen, want we gaan aan de cocktails.
Ja.
En aangezien we toch nog gewoon welpratend 8 uur moeten halen, is het handig dat we zowel eten als drinken tegelijk. Naast jou, Jona, zit Francine Knooyinga, mijn charmante assistente. En zij presenteert vandaag de laatste inzending van onze wedstrijd. Onze Mandjarenwedstrijd Lekker Vies. De volgende keer is de. Over 4 weken is de finale in de grote
16 december, de grote finale.
In de Smet, de grote zaal van de Smet. Met het publiek, met ons radio, geliefde radiopubliek. Het is al uitverkocht.
Het is uitverkocht en er is een wachtlijst. En ik krijg nu al mailtjes van mensen die zeggen, ben ik al van de wachtlijst af? Maar helaas, voor die mensen hebben nog geen andere mensen die er al op stonden afgezegd. Dus zodra er mensen afzeggen, is de wachtlijst aan de beurt. Maar het is vol.
En de finalisten, die komen allemaal hun.
Die komen allemaal hun inzending maken. En dan gaan we dus ook proeven met de jury, met Ronald Giphart en Yvette van Boven. Gaan we proeven of het dan anders is dan toen ik het gemaakt heb. Of het misschien veel lekkerder is. Of helemaal niet.
En uiteindelijk besluiten wat het allerlekkerste vies is.
Ja,
precies. Nu is er 1 inzending waar we iets op moeten rectificeren.
Ja, nou, nee, niet een inzending. Op iets wat wij bij de bespreking van de vorige hebben gezegd. Petra,
dat heb ik al gezegd,
wij waren weer veel te kort door de bocht.
Dat was ik dan waarschijnlijk.
Nee, wij samen. Wij riepen dat eigenlijk die inzendingen van Lekker Vies wel allemaal met gesmolten kaas waren.
Dat is niet zo.
Is niet waar.
Het is niet waar.
Nee.
Het is niet waar. We hebben bami-soep gehad. We hebben spek- en stroopcombinaties. We hebben salade met zware ingrediënten.
Nou, het was misschien een wensgedachte. En die is dan zo uitgevloekt.
Nou ja, in ieder geval Kees Hagen, die ons daarop wees na de uitzending, die had helemaal gelijk. Dus dat rectificeren we bij deze. En,
vandaag. Het was heel gevarieerd. En het is niet alleen maar gesmolten kaas.
Zeker niet. Zeker niet. Nee, vandaag sluiten we dus de reeks af met de inzending potstroe. Of potstro. Ja. Want jullie kijken me aan dat je er nog nooit van gehoord.
Geen idee.
Ik had er ook niet van gehoord. Het schijnt een Fries gerecht te zijn. Ik heb verschillende inzendingen gehad van dit gerecht. En allemaal mensen die dat vroeger thuis van hun moeder kregen. Ik ga het maken. Een heel belangrijk ingrediënt is boekweitgrut.
Het lijkt me heel ouderwets.
Het is ouderwets, het is een pap. En mensen beleven er enorm veel plezier aan om dat opnieuw te maken. Het zijn mooie herinneringen. En het is wederom met de combinatie spek en stroop. Dus het gaat hier zo meteen heel lekker ruiken. Ik ga het maken.
Het lijkt me heerlijk. Aan het eind van dit uur hoort u thuis hoe dat gemaakt is. De receptuur van onze uitzending komt natuurlijk sowieso op onze website radiomandjaren.nl te staan. We hebben ook een Facebookpagina. U kunt twitteren, hashtag Radio Mandjaren. U kunt mailen, mandjaren@ntr.nl. Kortom, als u in contact wil komen met ons, dan gaat dat gewoon hoe dan ook lukken. Mijn gast onder andere vandaag is Tess Postumus. Zij werd in 2015 in Kaapstad benoemd tot de World Best Female Bartender. En sindsdien reist ze de wereld af en maakte ze een boek over cocktails, Cocktails met Tess, waarin zij ons inwijdt in de wereld van Bloody Marys, Whiskey Sours, Shaken or Stirred, The Killer Cocktail, Thai Mojito, enzovoort, enzovoort. Soms lijkt het, Tess, of cocktails sinds Mad Men bijvoorbeeld, ja, waar iedereen toch enorme fan van is, weer helemaal terug zijn. Maar is dat ook zo?
Ja, ik hang het nooit op aan Mad Men. Ik denk dat daarvoor al een beetje begon. Ik hang het altijd op aan gewoon ons bewustwording van eten. We zijn op een gegeven moment wat meer gaan nadenken over wat eet ik. Waar komt het vandaan? Kan ik het zelf ook maken wat ik uit eet? Ja. En hoe doe ik dat dan? We zijn gewoon veel bewuster geworden. En volgens mij is het dan gewoon heel logisch dat je dan op een gegeven moment ook gaat nadenken. Hè, waarom staat er dan altijd een glas wijn naast mijn bord? Of waarom bestel ik altijd dat biertje op het terras? Dus we zijn gewoon veel meer gaan nadenken. En dus werd er op een gegeven moment mogelijkheid tot variatie in drank. En alcoholvrij ook. Je ziet ook veel meer alternatieve frisdranken op de markt. Ontstond er ruimte voor cocktails.
Ja, dus het is gewoon een logische uitbreiding
voor
die helemaal
wel
past in de foodtrend eigenlijk.
Precies, ja, staartje van, zeg ik altijd.
Ja, ja. En hoe is de verhouding tussen Nederland en de wereld van cocktails?
Goed, we doen het internationaal goed.
Wat betekent dat? We doen het internationaal.
hoe klein we zijn, zijn er best wel wat goede barren in Nederland. Goede bartenders. Veel internationale bartenders die ook in Nederland komen werken. Het is wel zo dat, ik zeg altijd, Nederland heeft niet echt een cocktailcultuur gehad. Dat hebben wij overgeslagen. We waren veel te nuchter daarvoor eigenlijk.
Yeah.
Doen we normaal, doe je al gek genoeg.
Ja.
Amerika en Engeland hebben dat wel gehad. Dus je ziet wel dat we een beetje qua kennis heel erg achterlopen. Maar als je het vergelijkt met andere landen in de wereld, dan zijn wij wel lekker bezig.
Dat is goed nieuws.
Ja.
In jouw boek ruim jij, als het gaat over die kennis, toch wel een aantal hardnekkige misverstanden uit de weg.
Ja.
Eén daarvan is wodka. Wodka is niet kleur, niet smaak en niet geurloos.
Nee.
Er waren toch nog wel hardnekkige alcoholisten ook die dachten, als ik een fles wodka opdrink, dan is niemand die het merkt. Ook niet als ik waggelend over straat ga met een dubbele tong.
Nee, precies.
Want je ruikt het niet.
Nee.
Maar dat is dus helemaal niet waar.
Het was laatst nog dit jaar zelfs in een warenonderzoek op televisie, ik zal de naam niet noemen, maar een hele bekende. En daar hadden ze het ook mis. Maar ja, de makkelijkste test is gewoon, schenk eens een keer een glas water in en een glas wodka. Ruik het alleen al. Ja, je weet donders goed wat de wodka is.
En want dus
toch?
Niet,
ja.
Kleurloos, niet smaakloos en niet kleurloos.
Nee.
Er is heel veel verschil in wodka. En ook in kwaliteit van wodka.
Ook, ja.
Waarin zit hem dat verschil?
Daar kan ik heel lang over praten. Maar het gaat over zo divers als de grondstof waar het van gemaakt is. Bijvoorbeeld wodka gemaakt van graan of aardappel. Je hebt zelfs wodka's van druiven gemaakt.
Suikerbiet is heel goedkoop, geloof ik.
Ja, suikerbiet is heel goedkoop. Ja, maar ik bedoel, druiven, dat geeft weer ontzettend fruitigheid.
Ja.
De grondstof, maar ook de manier van maken. Dus hoe vaak is het gedistilleerd, tot welk percentage. Hoe hoger percentage tot waar je distilleert, hoe zuiverder eigenlijk het wordt. Dus hoe minder bijsmaak je houdt.
Ja.
Het gaat over heel veel factoren, maar het is inderdaad, je doet het de spirit geen goed, zeg maar, als je het hebt over smaakloos geurstof, geurvrij
smaakvrij.
Smaakvrij.
Jenever, nog zo'n hardnekkig misverstand. Jenever is niet het drankje van je opa.
Nee, nee.
Dat dachten wij altijd, hè? Oude jenever, jonge jenever, zo'n bolletje erop en dan is een bruin café.
Nee, ik vind het geweldig. Het is, jenever is echt, daar heb ik echt een zwak voor. Ik ben ook bezig met een boek over jenever. Omdat het zo'n mooi product is, vind ik.
Is jenever, kan je zeggen dat het de Hollandse variant van gin is? Of ben ik nu iets te kort door de
Het is de grootvader of grootmoeder van gin. Het is, gin is gemaakt omdat de Engelsen ons recept niet wisten. Dus het heeft veel meer body, zeg ik altijd. Aan toeristen leg ik altijd uit dat jenever een beetje de missing link tussen gin en whisky is.
Ja.
Dus het heeft zeg maar de botanicals, de spices van wat je ook in een gin hebt.
De botanicals wil zeggen het kruidige en het...
Precies. Het kan wat citroenschil hebben of wat cardamom. Je kan ze gek niet verzinnen, het ligt aan het merk natuurlijk. Maar het heeft ook de moutigheid wat een whisky weer heeft. En daartussen varieert het heel erg. Dus of je het hebt over een jonge of een oude of een korenwijn. Of...
Ik ben een ontzettende jeneverliefhebber. Al
is dat zo?
Ja, het werkt verder helemaal.
Het maakt me eigenlijk ook helemaal niks. Maar rook je ook sigaren, Jona?
Nou, nee, gewoon checkies.
Oh. Dat gaat ook heel goed met je neven.
Ja, dat hoort toch bij je neven.
Het is toch heel jammer dat we nu de camera er niet bij hebben.
Maar ik ben zo benieuwd, als je zegt over al die wodka-soorten... heb jij dan ook voor iedere cocktail die je maakt... weer als je wodka-cocktails op basis van wodka maakt... heb je dan 10, 20 verschillende flessen staan? Of?
Ja, het kan, maar het hoeft niet. Dus ik bedoel, ik heb thuis heb ik redelijk wat drank staan... maar dat is gelukkig ook voor mijn werk. Maar in principe, in je thuisbar heb je één soort wodka nodig, vind ik. Misschien twee soorten gin. Hè, een wat fruitigere versus een wat drogere. Ja. Of een wat kruidigere. Met de rum, dan gaat het wat meer. Hè, wat donkere, donkere
bruine,
rum.
Met echt
wat,
rum.
Ja, precies. Hè, met lekker wat body tegenover een wittere. Wat fruitigere weer.
Ja.
Wat zoetere. Met whiskies kan je heel goed uit de voeten. Als je gewoon een Schots whisky hebt. Een bourbon. Die is wat zoeter. En dan kan je, als je het leuk vindt, ook nog een Japans of een rye whisky naast zetten. Maar in principe heb je van elke
10
fles...
10 flessen heb je nodig om een barretje te kunnen hebben.
Precies, daar zit je echt
en dan
al
nog
goed.
En een deur, dus die eventueel eruit ziet als een gordijntje.
Precies, en dan ga je dan voor de variatie ga je af en toe langs een hele leuke cocktailbar. Dan kan je de dingen proeven die je niet thuis hebt.
Zo is het, want dan krijg je natuurlijk toch die verfijning.
Ja.
Van essentieel belang, ik wist dit niet, siroop.
Ja.
Vertel.
Siroop, wat wil je weten?
Ja, jij zet allemaal receptuur van siroop erin. Dat wil dus zeggen dat je de siroop zelf maakt.
Ja.
En die siroop die is heel bepalend voor de smaak van cocktails.
Ja, het is zo dat inderdaad in heel veel recepten gebruik je siropen. En die kan je kant-en-klaar kopen, maar dan het is hetzelfde als dat je... een maaltijd salade uit de supermarkt koopt... versus dat je hem zelf maakt. Het gaat gewoon, je levert gewoon in op smaak en kwaliteit.
Ja.
En het is heel makkelijk en heel goedkoop, veel goedkoper zelfs... om het zelf te maken. Dus in mijn boek heb ik ook alle siropen die in de recepten worden gebruikt... die staan er ook allemaal in. En het is heel simpel eigenlijk om te doen.
Het is eigenlijk heel simpel om te doen, maar dat is juist zo vreemd. Dat als je
zo
receptuur... Maar als je de receptuur ziet, dan denk je maar ik begrijp al überhaupt niet meer... dat je die flessen siroop koopt.
Het is een beetje hetzelfde als een soepje maken. Heb je één recept gezien, dan snap je op een gegeven moment... ook de andere recepten wel.
Ja.
En dan kan je zelf een beetje gaan variëren.
Nou, dan bij die soepen, dan denk ik altijd... Dan is het handig als je een staafmixer hebt. Bij dit, denk ik, dan is het handig dat je een shaker hebt. Maar zo is dat helemaal
ook niet.
Je hebt helemaal niet per se een shaker nodig.
Ik ga er nu straks een maken zonder shaker zelfs. Kan je gewoon thuis namaken.
Je kan shaken, je kan dry shaken en je kan stirren.
Je kan beelden.
Je kan beelden.
Je kan muddelen. Je kan blenden.
Jiggen ook? Of
jiggeren. Ja, jiggeren. Dat is het gebruik van een jigger. Dat is een maatbekertje.
Ja.
En ik ben altijd een beetje allergisch voor het woord maatbekertje... als we het hebben over cocktails. Omdat als je maatbeker googelt, dan krijg je een zo'n keukenvoorwerp. En dan krijg je niet dit ding. Het ziet er een beetje uit als een Diabolo-achtig.
Ja, heel mooi.
Ja, is veel kleiner en is veel, veel nauwkeuriger. Dus ik gebruik echt altijd het woord jigger voor... Het voorwerp waarmee je afmeet.
En je hebt twee soorten meten. Meten is weten, schrijf jij. Nou, dat is natuurlijk een waarheid als een koe. Dan doe je het heel precies. Maar de andere stijl, en daar ben ik heel erg van... vooral als de avond vordert,
op
is...
Het oog.
Op het oog.
Uit de losse pols. Uit de losse pols.
Ja, en die pols wordt steeds losser.
Ja, nou, en kijk, daar is natuurlijk gewoon een verschil. Wil jij thuis beter en beter worden in cocktails maken... en vind je het echt heel erg leuk om te doen... dan zeg ik meten is weten en koop een keer een jigger. Want zo duur zijn ze niet.
Nee.
Wil je een keer gewoon een feestje doen... is het gewoon, daar kan je net zo goed een eierdopje gebruiken. Dan gaat het gewoon om verhoudingen. Dus hè, 1 eierdopje tegenover 3 eierdopjes van het andere ingrediënt. Als je maar de verhouding een beetje aanhoudt, dan is dan de cocktail in balans. Goed,
ja. Ja. Ja, ergens je in je boek dat er nogal wordt neergekeken op het vak van bartender. Men denkt, schrijf jij, namelijk dat je blijft hangen in dit beroep. Je zou er niet echt voor kiezen. Dit was ook lange tijd het geval in de kokswereld, maar inmiddels is dat nu een gerespecteerd vak. Ja. Dit is niet een soort algemeen statement, dit gaat ook over jezelf.
Ja,
dat men
nee,
denkt,
tuurlijk.
Jij was een heel knap en briljant meisje, je hebt sociologie gestudeerd,
ja.
En dan ben je achter de bar terechtgekomen.
Precies. Ja,
nee, wie hebben jou daar het hardst op aangesproken?
Ah, mijn ouders natuurlijk.
Ja. Was er hier al bang voor?
Ja, nee, kijk, ik heb ook heel lang echt de behoefte gehad om te zeggen dat ik gestudeerd had en het had afgerond. En ik heb er zelfs 2 afgerond.
En dat je wel blond was, maar niet dom of zo.
Precies, ja, donkerblond dan, hè? Nee, maar ik bedoel, ja, dat blijft. En het is gewoon, het heeft ook te maken met drank. Ik bedoel, nu is er weer een beetje discussie over hoeveel het ons wel niet kost als Nederlands zijnde. En ja, ik heb er gewoon een hele duidelijke mening over. En als het vak niet gewaardeerd wordt, ja, daar hangen gewoon heel veel dingen aan samen. En ik denk, misschien is het nu hebben we het tekort ervoor om het helemaal te behandelen.
Nee, maar het gaat, de kern van de zaak is eigenlijk dat jij vindt dat het net zo gewaardeerd moet worden.
Ja.
Als de wereld van het eten.
Ja, heel kort, ik zeg het van ja. Je moet natuurlijk gezond eten. Hè? Let op je superfoods en lekker gezond koken en veel groente eten thuis. Maar als je uit eten gaat, dan mag je af en toe echt wel lekker uit eten gaan. En net dat ene gerechtje te veel eten. Of vol met boter gekookt en dat soort dingen. Nou, ik vind hetzelfde met drank. Alcohol is natuurlijk niet goed voor je. Maar ik heb zoiets van, als je dan alcohol drinkt, geniet er dan ook ontzettend erg van. En koop niet die wijn omdat die in de aanbieding was, maar omdat je die wijn ontzettend lekker vindt. Of maak een cocktail of maak een leuk welkomstdrankje
met
voor je diner.
Met mooie producten.
Precies, en dan mag het net iets meer kosten misschien, maar dan, ja, dan geniet je er ook echt van.
Maar we hadden het er al over, je bent afgestudeerd, je hebt in ieder geval je bachelor gehaald sociologie. En toen heb je een scriptie geschreven en die heeft de titel Transmediating Sexist Dinosaur, James Bond and His Journey of Product Placement.
Ja.
En toen dacht ik, oh, dit is natuurlijk de opmaat geweest naar je bartenderscarrière.
Ja,
James Bond, de cocktail. zitten we al achter de bar nu?
We zitten half goed. Ja, nee, okay. Ik deed media en cultuur met een specialisatie in filmwetenschappen. Daar heb ik mijn bachelor van afgerond en deze scriptie over geschreven. En ik deed daarnaast sociologie master. En daar heb ik mijn scriptie over jenever geschreven.
Ah.
Ja.
Ah, dus je bent wel in de branche gebleven.
Precies, ja. Nee, ik merkte gewoon, ik begon te werken in de horeca als bijbaantje eigenlijk. En langzaam maar zeker merkte ik dat het gewoon mijn carrière ging worden, omdat ik het ontzettend leuk vond.
Ja.
Maar ik studeerde en dat wilde ik ook wel afmaken. Misschien ook om een punt te maken. Maar alle opdrachten die ik moest doen, dus scripties schrijven, maar ook essays schrijven en eigenlijk alles waar ik maar iets in kon fietsen, dan stuurde ik het altijd naar eten of het liever nog drinken. Dat was mijn interesse.
En heb jij het idee dat James Bond heel veel heeft betekend eigenlijk voor de wereld van cocktails en van bartenden?
Ja, Ian Fleming heeft heel veel betekend voor drank. Ja,
ja.
Ja. Het, natuurlijk heeft James Bond de martini wereldberoemd gemaakt. Wat Carrie Bradshaw in Sex and City met de Cosmo heeft gedaan.
Ja.
Je doet hetzelfde met Mad Men. Dus de Old Fashioned heeft daar ook echt wel een boost mee gehad.
Ja.
En ik merk het ook als er een nieuwe Bondfilm uit is, dat ik veel meer aanvragen krijg voor martinis dan normaal door het hele jaar heen.
Maar ik heb ook het idee dat daar ook een soort lifestyle bij hoort. Van een klein beetje op chic gaan, een beetje goed gekleed gaan en dan met een cocktail. Cocktail is niet een boostdrankje,
nee.
Iets wat je naar binnen gooit, zullen we maar zeggen.
Precies, en daar is weer het hele ding ook van, hè? Educatie over alcohol en ervan genieten in plaats van zuipen en maar voor in happy hour biertjes naar achter tikken.
Jij hebt een aantal varianten op classics eigenlijk in je boek gezet. Die kunnen we niet allemaal doornemen, maar je mag wel kiezen. Wat vind je zelf leuk? Red curry cocktail, Thai mojito of killer cocktail?
Killer cocktail.
Ja? Ja, wat is de killer cocktail?
De killer cocktail is een cocktail op basis van Di Sorono. En daarmee heb ik mijn allereerste internationale wedstrijd gewonnen. Dus dat is wel eentje.
Dus amandellikeur, hè?
Ja, het is een amaretto.
Ja.
Het wordt eigenlijk gemaakt van pitten van abrikozen. Maar die smaak lijkt heel erg op amandel. Dus we denken vaak amandel. Het is een beetje een bitterzoet drankje. Omdat er ook Campari in zit. En,
wat zit er allemaal in? Campari, amaretto.
Amaretto natuurlijk. Een beetje passievruchtsiroop. En cranberry bitters.
En roer je die dan?
Die shake je.
Die shake je?
Ja, die shake je. En dan strain je hem over crushed ijs. Oh, en strainen is eigenlijk gewoon het uitschenken met een klein soort van zeefje erop.
Ja.
Een strainer heet dat ook. En,
crushed ijs, dat is dan gewoon
gecrushed is gewoon klein ijs. Ja. Dus, fijn gemalen ijs.
En dan heb je gewoon top of the bill.
Heb je een superlekker fris, maar bitterzoet drankje. Dus ondanks die Serrano, dan denk je vaak, hè, ontzettend zoet, een liqueur. Zo zoet is die niet.
Nee. Wat ga jij voor ons maken?
Ik ga voor jullie een Dark and Stormy maken.
Dark and Stormy.
Kijk, precies. Ja, ik dacht, we zitten in de winter. Het is ontzettend vies weer vandaag. Dus ik dacht, weet je, Dark and Stormy. En het is ook zo'n cocktail die je gewoon heel makkelijk thuis kan namaken.
Wat zit er in een Dark and Stormy?
Het is op basis van donkere rum. Ik heb zelf een Goslings Black Seal. Omdat ik vind dat die net genoeg body heeft, zeg maar, om het tweede ingrediënt aan te kunnen. En dat is ginger beer. En ginger beer is gemberbier.
Zonder alcohol, hè?
Alcoholvrij is het, ja, precies. Het was vroeger gemaakt van gefermenteerde gember, waardoor het soms het alcohol had. Maar nu alle commerciële ginger beers zijn eigenlijk allemaal alcoholvrij. Dus ook als je geen alcohol mag of wil, dan is dit, vind ik, altijd een ontzettend lekker alternatief. Gewoon een limoentje erbij, heerlijk. Maar vandaag geen limoentje, geen alcoholvrije variant, wel een limoentje erbij. En ook wat Angostura bitters.
En de Angostura bitter, dat is zo'n flesje wat eigenlijk niet mag missen als het over cocktails gaat.
Precies, ja. En bijna alle klassieke cocktails komen cocktailbitters voor. En Angostura bitters zijn een beetje de bekendste. Ziet eruit als een soort van maggieflesje eigenlijk.
Ja.
Klein geel dopje, veel te groot etiket eromheen. Dat hoort ook.
Ja.
En je kan hem bij de grotere slijterijen en online kan je hem kopen. Ja. Het is ook echt zo'n ding wat je gewoon in je voorraadkast kan zetten.
Maar wat is het? Smaakmaker?
Ja, het is een smaakmaker. Dus het is een beetje peper en zout voor de bartender, zeg ik altijd. Je mag het verruiken. Het wordt gemaakt van basten en wortels en allemaal heerlijke kruiden.
Zwaar gefermenteerd.
Ja, precies.
Ja?
Ja, nee, het geeft echt complexiteit aan je drankje en brengt de smaken samen.
Een beetje, vroeger een hoestdrankje, maar dan anders.
Ook. Ja, precies. Ja. Een hoestdrankje was ook mijn eerste associatie.
Ja, zo is het ook ontstaan. Het was, vroeger waren het bitters die dan door de kwakzalvers, die verkochten dit dan. Van, deze bitters zijn goed voor je maag of deze zijn goed tegen hoofdpijn. Of, dat was allemaal niet lekker om te drinken natuurlijk, dus dit is het in hun drank. En toen dachten ze, hey, dit is eigenlijk super lekker. Want die drank was ook niet altijd lekker.
Drank verzacht een boel, hoor.
Precies, een beetje net zoals de Mary Poppins. Weet je wel, die spoonful of sugar. En uiteindelijk kwamen ze achter dat de druppeltjes helemaal niet gezond waren. Het deed helemaal niks. Maar het was wel lekker in de drank. Ja. En zo is het in de cocktail gebleven.
Wil jij die cocktails gaan maken? Dan ga ik ondertussen, want eigenlijk is van cocktails naar friet een hele kleine stap. Onze verslaggever Chris Bijma, die werd op het spoor gezet van een echte Vlaamse frietsnijder. Die werkt voor een van de meest befaamde frietkotten van Holland.
In de serie De Stille Kracht besteden we aandacht aan de mensen achter de culinaire schermen. En deze week is dat de 78-jarige frietsnijder Jules.
Zeg, regen, wind, sneeuw, hagel, hard vriezen. Ik zit er.
Jules is Vlaams, komt van Westmalle, is niet heel goed verstaanbaar, maar we komen er wel doorheen, hoor. Ik vertaal wel hier en daar wat. En hij snijdt al jaren de friet bij de beroemde snackbar Eiburg in Amsterdam, vlakbij de Piet Heintunnel. En dat doet hij in
een heel klein containertje met grote zakken aardappelen, een stoel, en daar zit je op, Jules.
Ja.
Dan pak je een schort.
Ja, schortje.
En is dat een kist? Ja. Een vuilnisbak?
Dat is 20 kilo.
20 kilo in een kist?
Dan kan ik even laten zien, hè.
Er gaan handschoentjes aan.
Ja, niet voor de kou, hè. Voor de aarde, hè.
Jules schilt met handschoentjes aan tegen het vuil. Ja. En pakt een van de tientallen aardappelschilmesjes.
En hier zit je pitters, hè.
De ontpitter heeft hij het over. Ja. En?
Kijk, hop, Piet weg.
Piet weg. Ik dacht, we presenteren hier bij Mandjare de drie frietgeheimen van Jules. Geheim 1, de aardappel.
Ze zijn geboren in Friesland, gekweekt zo gezegd. En de grootste boeren zitten in Zeeland.
Hier heeft hij het over zijn lievelingsaardappel, de Frieslander.
Wat is er zo goed aan de Frieslandaardappel, Jules?
De smaak.
Ja.
Wat is de smaak dan? Omschrijf hem eens.
Goed. Dat kan je anders zeggen.
Ja, zit wat in natuurlijk. Maar als je het nakijkt op internet, dan is de Frieslander vast van buiten, maar kruimig van binnen. Dat is heel goed.
Klote nieren, want ik heb nog genoeg patat. Kijk maar door, nieren. Ik heb nog een paar bergstampatat. Met 12 immers. Hier.
Vanwege het slechte weer hoeft Jules niet heel veel patat bij te schillen, want er staat nog patat van gisteren. Er staan uiteindelijk 12 emmers nog. Daar scheelt hij nog wat bij. Maar er komen meteen bij geheim 2.
Die zijn geschild, gewassen, gekapt in de emmer. Die staan in hun eigen water, in hun eigen smaak. En die blijft erin. Eén nacht maakt dat dan klaar. Dat is geheim.
Wacht, even laten staan in het eigen water.
Ja, een nacht, hè.
Een nacht eigenlijk.
Een nacht, ja, ja.
Oké, dat noteren we ook. Een nacht in eigen vocht laten staan. En dan is het nu tijd voor geheim 3.
Ik bak ze af, morgens op 6 minuten. Hè? Voorbakken, 6 minuten.
Voorbakken.
Ja, kom maar kijken. Hè?
En hij laat het me zien in de keuken.
Voel maar, die zijn droog. Dan kunnen ze 5 minuten... Of 4,5 voorbakken, dan pak je die aardappel en dan loopt het vet er zo uit. Dus dat moet ongeveer droog zijn. En dan kun je zien het verschil. Fabriekspatat of echte patat.
Jij bakt ze 6 minuten, want dan zijn ze droog gebakken.
Ja, droog gebakken. Weet je, ik zal er nog iets vertellen.
Ah, een extra geheim.
Als een aardappel in het nieuwe seizoen begint en je krijgt eerst een nieuwe oogst.
Als je nieuwe oogst aardappelen binnenkrijgt.
Dan worden ze paprik. En weet je hoe dat komt? Die aardappelen moeten sterven. Dan zijn ze te vers, weet je. Ze zijn nog niet dood.
Kortom, je moet je aardappelen even laten liggen voordat je er friet van gaat maken. En dan blijven er natuurlijk altijd geheimen over. Al was het maar omdat je Jules heel vaak niet kan verstaan.
Met een dure auto, we kennen ze van die hitte. Ik dacht, nee. Zit er dan weer? Kom ja dan, ik heb me wel een missie.
Maar Jules is een keiharde werker.
Ik kom er hier, s'morgens om 7:30. In de zomer kom ik om 7:00. Ik doe mijn werk, ik moet doen. Ja. Dan ben ik verangenomen.
Ja. Jules, dankjewel.
Dankjewel. Zolang ik nog adem heb, zullen we hier zitten.
Jules blijft schillen.
Ja?
Tot zijn laatste adem.
Heel goed.
Dag Jules.
Dankjewel, hè. Ja. Hier, Piet weg.
En bij hoge uitzondering is onze verslaggever Chris Baeyema uit zijn bus gekomen. De man met de microfoon heeft die friet gehaald voor ons. De zaak is er geloof ik speciaal
lang. Ze zijn er een half uur langer voor open gebleven.
Om ons live in de uitzending deze frieten te kunnen brengen.
Ja.
Wat een verwennerij, hè?
Dat is dit toch fijn, hè? Ja. Even, lieve luisteraars, ik weet dat u een goed leven heeft, maar ik schets toch even een beeld. We zitten hier met 3 verschillende Vietnamese broodjes. We zitten hier met friet van Eiburg en we zitten hier met een waanzinnige dark and stormy cocktail. Ja, ik heb het idee dat de hemel er zo uitziet. Maar dat is gewoon,
zou heel goed
gewoon een idee, hoor.
Onze hemel, in ieder geval.
Chris, dat was heel erg leuk bij die man.
Ja, die man is weergaloos.
Je hebt ook stoofvlees meegenomen.
Ja,
heb je dat
ik ben zelf flexitariër, maar ik moet zeggen, als ik de behoefte heb aan iets heel lekkers, dan ga ik daarheen om patatjes stoofvlees te halen. Dus dat heb ik nu ook. Ik denk, ja, nu mag het, want het is ook voor, weet je wat, het is voor mijn vak.
Ja, en daar kan je thuis mee, daar kan je mee thuiskomen met dit verhaal. Ja.
Maar die man is dus echt wereldberoemd, hè, Jules? Want er komen ook heel veel toeristen naar die snackbar. En die maken 2 foto's van Jules en van de reiger die daar bij de snackbar ook rondzwerft.
En die heeft ook een heel goed leven.
Die heeft ook een heel goed leven, denk ik, ja.
Ga zo door. Weet je al hoe de volgende serie heet die je in gaat zetten, aan gaat zetten? Nou, in ieder geval ben je er natuurlijk bij de finale
Van
Lekker,
ja.
Lekker Vies. En daar staat geen friet op het menu. Dankjewel. We krijgen een tweet binnen van Audrey van Veen. En zij schrijft, nee hoor, Radio Mangiare. Ik werd via zo'n telefooncel in een bar naar een geweldig geheim feestje in Rome geleid. Niet alleen in New York.
Oh, nice. Leuk.
Ja.
Leuk.
Stuur alle geheime adressen. En onze Tess Postumus die gaat daar ongetwijfeld naartoe.
Zeker.
Mangiare@ntr.nl of twitteren natuurlijk hashtag Radio Mangiare. Terwijl wij dooreten en doordrinken. Oh, laten we even een rondje dark en stormy doen, Jona.
Nou, die Dark and Stormy die was ontzettend snel verdwenen.
Ja. Wat is het succes van deze cocktail?
Dat hij zo super makkelijk te maken is. En gingerbeer. Het is wat wij niet echt kennen in Nederland.
Gemmerbier.
Ja, gemmerbier. Het is een beetje het spicy.
In de Surinaamse keuken heb je natuurlijk wel...
Ja, nee, zeker. In de toko's kan je het al heel lang vinden. De grotere supermarkten hebben het nu eindelijk ook.
Ja.
Het heeft die spice wat een ginger ale mist.
Ja.
Ja.
En maar je proeft ook die Agostura, als het duidelijk is. Ja. Het zal heel weinig zijn wat je erin doet.
Ja, een paar druppeltjes, meer dan genoeg. Ja.
Het heeft heel veel karakter, het heeft heel veel smaak. En ik vind limoen erin ook heel erg goed.
Ja,
we gaan het past ook perfect bij die Vietnamese broodjes. Die banh mi, die we nu gaan bespreken. Jona Voigt, zoals altijd, maakt drie dezelfde gerechten... maar naar verschillende recepturen uit verschillende boeken. Met welke boeken ben je aan het werk gegaan, Jona?
Ik ben met drie, omdat ik er niet meer mocht... Want ik zal je vertellen, toen ik eenmaal ging zoeken naar de banh mi... kwam ik hem overal tegen. Onder andere boeken waar ik het niet uit heb gehaald... is een nieuw boek van Tessa Kiros in het Engels verschenen... van Provence tot Pondicherry. Een ontzettend mooi boek waar het ook in stond. Mm. Er is een nieuw boek van de week verschenen van Marcia... die bij ons is geweest, de vrouw van Ronald Gippard, over ontbijten. Daar staat ook een broodje banh mi in. Er is, en ik heb het gehaald uit drie andere boeken... uit het Asian Basics van Bill Granger. Gewoon omdat het een heel random boek is... waar iedereen alles uit kan maken.
Ja.
Dan heb ik het uit een echt Vietnamees boek gehaald. Hanoi Saigon. Heb ik denk ik een keer eerder hier iets uitgemaakt. Het is een uit het Frans vertaald boek van een Vietnamese Frans iemand. En ik heb het gehaald uit dat banh mi kookboek wat vorige week binnenkwam. Dat is in het Engels, dus dat recept staat ook in het Engels op de site. Voor een keer doen we met
van bijna. Andrea Nguyen.
Ja, en dat is een Vietnamese dame.
Ja.
En die heeft daar een heel boekje voor gemaakt. Dat vond ik dan toch wel leuk om die erbij te nemen. Er zitten veel overeenkomsten in, maar ook een aantal grote verschillen. Als ik me er zo in verdiep van de week, dan zijn er een paar dingen heel erg belangrijk. Dat is het brood, wat je zelf kan maken natuurlijk. Maar je kan ook een baguette kopen. Maar je kan ook van die kleine, van die puntjes, verharde puntjes, zo heet dat. Dat heeft ook nog een andere naam.
Ja, ik weet wat je bedoelt, maar ik heb geen idee hoe het heet.
Nou ja, goed,
pistolet?
Nou, zoiets.
Oké. Okay.
Pistolet.
Ik weet ook eens wat.
Dat je een schaal vol pistoletjes op tafel zet. Ik denk wel dat het witbrood moet zijn, maar dat is meer een gevoelskwestie. Want je kan natuurlijk net zo goed met bruin brood in de weer gaan.
Ja, want je zou toch denken dat die Vietnamezen eigenlijk veel liever gewoon zo'n bun-achtig ding nemen.
Ja, als je het zelf maakt, komt het ook meer die kant op.
Precies.
Dat heb ik gezien in de recepten die ze daarvoor geven. Dan zit er groente op. Op verschillende manieren. Bijna altijd verse sla. Bijna altijd komkommer ingelegd of niet. En dan wortel of daikon.
Veel in de zuur, hè?
En dat heel veel. Mijn meeste. En ik denk ook dat dat echt het lekkerste is. Ik denk dat dat die banh mi maakt of breekt. Dus dat je inderdaad het ingelegd hebt. Ja. Dat kan je zelf heel makkelijk maken. Er staan nu een paar receptjes op de site. Ook
hebben we het weer recepten. Over fermenteren eigenlijk?
Dat valt onder fermenteren. Maar je kan het heel makkelijk zelf maken. Je kan het ook zo kopen. En verder doe je er dan op. Ik heb hier drie verschillende. Ik heb er dus eentje. Dat is in dat boek van Bill Granger. Die doet het met varkensgehakt. Die maakt een soort gehaktballetjes die je aanmaakt met knoflook, geraspte gember.
We zijn natuurlijk, we hebben het een en ander al een beetje in onze mond gestopt.
Ik heb die al geproefd. Die is heel erg lekker.
Ja.
Dit is van Bill Asian Basics.
Ja, dat is zijn gewoon van varkensgehakt. Nou, ik heb half omgenomen varkensgehakt. Puur varkensgehakt moet je in ons land, daar moet je naar zoeken. Dat is moeilijker te krijgen. Half verkoopt iedere slagerij. Dus daar kan je altijd terecht. Daar zit tot mijn, een zoetzure wortel zit daar dus bij. Dat receptje, dat is ook heel makkelijk. Hij maakt een wortel in reepjes, zout, rijstazijn en suiker erdoorheen. En dan een uurtje laten staan en je hebt zure wortel. Nou, je kan het natuurlijk ook zo ingewikkeld of zo makkelijk maken als je zelf wil. Dan heb ik het boek uit het boek Hanoi Saigon.
Pas op de plaats. Er zit een soort mayo bij.
Ja. Precies, dat is heel goed dat je dat zegt.
Een heel lekker sausje.
Ja, ze zijn alle drie de broodjes zit mayo op. Alleen met het boek van Bill
uit het recept van Bill Granger. Die maakt die mayo aan met chilipeper en knoflook.
Mm.
Ah. Nou, is dat... Ja, daar kan je dus een verse chilipeper voor nemen. Maar je kan ook, als je chilisaus in de kast hebt staan... een paar druppels door de mayonaise roeren en knoflook.
Dit is niet een sterk Vietnamese toevoeging. Dit is meer een soort algemene...
Nou, het komt ook in sommige Vietnamese recepten terug. Maar toevallig in die twee die ik nu verder heb besproken... smeren ze er pure mayonaise overheen.
Mm.
Ik zou zeggen... Neem die mayonaise met een beetje chili en knoflook erin. Ontzettend lekker maakt dat het, vind ik.
Zeker. Want ik vind, als ik iets mag vinden... Ik vind het zuur niet zo zuur.
Nee, vind ik ook. Ik zou dat ook veel erger, mezelf veel sterker doen. Maar er is er eentje, en dat is in dat boek van die André Nguyen.
Dat receptenboek?
Dat receptenboek over banh mi. Daar zit varkensvlees in, wat gebakken is. Ik heb hem zelf al bijna op.
Is
maar
het
daar,
deze?
Zit, ja, daar zit, ja, daar zit die gele ingelegde radijs bij. En die dat is de meest zure van de drie. Wat ik heel erg lekker vind.
Ja. Mm.
Dus eigenlijk vind ik, je moet de mayonaise... Dat is weer het voordeel als je zo al die recepten hebt. We kunnen morgen allemaal ons eigen banh mi maken. En dan helemaal zonder ons aan een recept te houden. Dus je neemt lekker brood. Je neemt die mayonaise met de chilipeper en de knoflook. Want die is heel lekker. Je neemt de pickles uit dat banh mi handboek, die Engelse. En dan ben ik, maar goed...
Wie ben jij?
Wie ben ik?
Dat zeggen wij heel vaak, hoor.
In dat recept uit Hanoi Saigon, uit dat Vietnamese boek... dat is gelakt varkensvlek, dat is met buikspek.
Ja, maar dat is ook gewoon het succes natuurlijk, hè?
Dat kunnen wij, buikspek. Ja. Daar kan je ons voor wakker maken,
Zeker, midden in de nacht.
Dus we hebben brood, mayonaise van Bill... de pickles uit Nguyen en dan het vlees...
Het buikspek.
Uit de Vietnamese.
Zijn er nou dingen waar je het aan moet voldoen? Mag het banh mi heten? Want het is op stokbrood.
Ja.
Wanneer is het geen banh mi?
Volgens mij is dat absoluut...
Anything goes.
Ja, okay. Volgens mij wel. Als er maar veel groente bij zit. Je hoeft dus ook absoluut geen vlees. Je kan ook, ik kan me ook voorstellen dat het heel lekker is. Ook met die pickles met gebakken garnalen bijvoorbeeld.
Ja, ik wou net zeggen garnalen. Ja.
Lijkt mij heel erg lekker.
Heel gek misschien, hoor.
Nou.
En helemaal niet uit dieetoverwegingen. Want jullie weten allemaal dat ik daar niet aan doe. Stokbrood zit mij een beetje in de weg op de een of andere manier.
Ja, maar je moet het natuurlijk wel zien. Als je met z'n tweeën bent, neemt een heel stokbrood. Je hebt ieder een half stokbrood.
Dat is een lunch.
Nou, dat is een avondmaaltijd.
Ja.
Het is niet een hapje vooraf.
Nee.
Het is een avondmaaltijd.
Ik vind het brood vrij dominant in dit verhaal.
Je kan, wat ik zeg, je kan overal je brood vandaan halen. Alle soorten brood nemen.
Maar ik vind het wel een succesnummer.
Ja,
ken jij het al, Tess?
Nee, ik ken het helemaal niet. Maar ik vind het ook leuk dat je inderdaad gewoon wat verschillende varianten kan maken. En dan gewoon een beetje kan delen en kan doen. Heerlijk.
Nou, ik kan me voorstellen dat dit vanaf nu regelmatig op zaterdagavond bij ons op tafel. Vind een zaterdagavondhapje.
Nou, ik heb niks te doen zaterdagavond, dus het lijkt me duidelijk. We krijgen post binnen van onze lieve luisteraars. En één die schrijft, lekker vies... Tosti met restje zuurkool, rookworst en kaas. Heerlijk bij een kater. Het is ook altijd handig dat iemand er altijd meteen de toepassing bij geeft. Dankjewel, Marlies. Dit is
heerlijk.
Ook een heel goed recept. Het is een inzending. Radio Mangiare, kun je met al die drank en cocktail maken? Kun je met alle drank een cocktail maken? Of zijn er dranken waar je absoluut niets mee kunt beginnen? Dat vraagt John Koenraads.
Nee, wat ik altijd wel zeg is inderdaad, als het los niet lekker is, dan wordt het heel lastig om het lekker te maken. Zelfs als je gehakt koopt, dan kan je ook geen biefstuk bakken. Dus zorg gewoon dat het los al lekker is. Dat het niet het restje drank is wat ontzettend goedkoop ergens achteraf gevonden is. En voor de rest kan je met alles lekkere drankjes maken. Ja, zeker.
Alle mixen mogelijk.
Alles is mogelijk.
Heel goed.
Ook met wijn of bier.
Ja, zeker. Ja. Biercocktails zijn super hot. Staat er ook eentje in mijn boek ook.
Versterkte wijnen staat er ook in.
Ja.
En wijnen inderdaad.
Ja, precies.
En alle vormen van... er komt nog iemand binnen. Of tenminste, er komt niet iemand binnen, maar een mail van iemand. En die schrijft erboven superprogramma. Dus die is sowieso nu al binnen. Angostura komt eigenlijk uit Trinidad.
Klopt.
Ook in de Cuba Libre, vrije Cuba. Ook wel in Latijns-Amerikanen Uno Mentira. Een leugen genoemd, omdat Cuba niet vrij is. En daarom is de Angostura onmisbaar. Coca-Cola, Cubaanse rum, limoen en enkele druppels Angostura is een echte Cuba Libre. Klopt, hè?
Klopt, zeker. Ja.
Schrijft Remmel. Jacques van Bokstel schrijft, leuk programma, maar ik erg me al een tijd aan de rubriek Lekker Vies. Een onbenul heeft het over vies eten. Jullie hebben beperkte zendtijd. Dan zou je die toch beter kunnen besteden aan de stijgende kwaliteit in de Nederlandse horeca en delicatessenzaak. Misschien mag ik hierop antwoorden namens...
Zeker.
Ja? Een charmante assistente, die komt namelijk nu met de borden ongeveer naar de tafel toe. Meneer van Bokstel, er zit wat humor in deze rubriek. Ik wil het wel uitlekken. Lekker vies, dat wil dus zeggen dat het eigenlijk vies is, maar eigenlijk dus heel lekker is. He, dus het is een knipoog. Dit is juist de stijgende kwaliteit van de Nederlandse keuken die we hier serveren. Maar nou moet ik ook zeggen, het is bijna voorbij.
Want nou, dit is de laatste deze. Tot lieve krijgen.
Dit is onze laatste Lekker Vies aflevering. En dan hebben we nog een hele finale. En dan bent u hiervan verlost. Volgend jaar gaan we iets heel anders doen. Nou, Francine, jij komt met je gerecht. Moeder van Oebele Iedema.
Precies, de moeder van Oebele Iedema. Die maakte dit vroeger voor Oebele. Ja. En de andere kinderen. En het is een Fries gerecht. En ik zag vandaag in een boek over Friese geschiedenis dat het een van de, nou ja, het is een van de gerechten. Drabbelkoeken, siepesop, snorrenpotje. Nou, zo zijn er nog een aantal van die Friese dingen die de tand des tijds overleven. Dit heet ook wel stip in het gat. Stip in het gat. En dat heeft denk ik te maken met dat het een, ja, het is een gerechtje van boekweitgrutten in melk gekookt. En daar zit spek in een kuiltje. Je maakt een kuiltje, daar gaat de spek en de jus gaat daarin. Het heet potstroe. En ik heb meerdere recepten gehad van mensen. En het heet ook wel potstro.
Want dit komt uit een kookboek eigenlijk.
Ja, dit komt uit een kookboek. De moeder van Oebele die ging naar de christelijke landbouwhuishoudschool in Dokkum, waar ze in 1952 het diploma kreeg voor de primaire opleiding en daarna in 1953 het diploma voor hulp in de huishouding. Dus, hè?
Mooie opleiding.
En, precies, en dit was, dit was het boek waar dit uitkomt. De welkokende Friese keukenmeid.
Mm. Mm-hmm.
En daar staan dus verschillende potstroes in. Een zoete en een hartige. Nou, dit is dan de hartige. Met spek en stroop. Ik raakte wel een beetje een soort bedrukt. Voor die mail van deze meneer, die de rubriek niet leuk vond, dacht ik, oh jee, misschien is deze gewoon echt mislukt.
Nou, ik ben het niet met je eens, hoor.
Nee, ik denk nu...
Ik denk nu aan de oorlog. Ik zit in een kelder en ik wil dit heel graag.
Zo denk jij dan. Is het ik moest er niet lekker. Een beetje zout.
Ja, moest erin, zit erin.
Oh.
Moest erin, zit erin.
Ik vind namelijk, ik probeer die grutjes.
Ja, nou, daar twijfelde ik ook
proeven
over.
Van die spek en dat stroop. En kijk, met spek en stroop wordt alles lekker.
Ja.
Nou ja, dat is
zoals
dus ook zo.
Zou zeggen.
Ja, hè? Maar dat is ook zo.
Ik heb een drol nog lekker. Maar nou ja, die grutjes van zichzelf, ik dacht, ik zou er iets meer zout. Ik vind ze zo.
Maar nou,
die
er stond een snufje, misschien moest dat even wat meer zijn. Ja.
Maar die grutten hebben van een soort niet opdringerige smaak, laten we het zo zeggen. Vrij neutraal.
Ja.
En door dat spek en die stroop wordt het wat.
Ja.
Maar wat het dan wordt, wat vinden we daar dan van? Tess?
Ja, het past wel in de hippe gerechten, denk ik. Want dat havermout is ook natuurlijk helemaal ontploft. Ja. Ik denk dat dit wel een ontzettend hip ontbijt kan zijn. Persoonlijk, alleen ben ik wel echt een ontzettende fan van spek. Maar niet zo van de grutjes.
Nee.
Ja.
Ik snap dat heel veel mensen nu voor hun ontbijt de meest interessante dingen eten. Maar ik snap nu ook weer waarom ik dat niet doe.
Ja, nou, ik zeg nog eventjes wat Oebele daarover zegt als het over vroeger gaat. Namelijk, het was zaak dat je de inhoud van het kuiltje voorzichtig door elkaar roerde. Ja. En dan van buiten... Ja, sorry.
Ja, ik heb het verkeerd gedaan. Ik heb hem gewoon meteen hop voor het kuiltje gegaan. Ja.
Heb je het kuiltje op nu?
Ja, bijna wel.
Ja. En heb je altijd met die horeca mensen.
Ja, en heb je grutjes over. Ja.
Die kunnen geen maat houden.
Vet, zout, zoet en machtig. Echt troost eten. noemt ze het.
Ik vind het een heel mooi gerecht, serieus.
Ja.
Ik vind het heel mooi. Het is gracieus in zijn simpliciteit. Ja. Ik vind het gewoon mooi.
Ja, ik denk dat hij nog lekkerder wordt als Oebelum de 16e zelf.
Nou,
zelf
ik ben helemaal benieuwd.
Ik heb zelf het idee dat die grutten, die konden beter.
Ja.
Dus een hand in eigen boezem.
Maar jij maakte ook niet dagelijks grutten thuis waarschijnlijk,
het
toch?
Het was de eerste keer dat ik vroeg naar Boekweit grutten in de... Oh!
Tess daarentegen en haar vriendinnen.
Altijd.
Tussen al die moderne havermoutschissel staan ze de hele tijd met die grutten.
Maar alleen maar grutten te koken.
Ik moet ook heel eerlijk zeggen, Francine.
Ja.
Als ik het zo proef, de grutten, dan is de melk net een beetje aangebrand aan de bodem. Ja. En dat proef je meteen bij grutten.
Dat is wel zo.
Dus ik denk dat Oebelen dat gewoon veel beter gaat
doen straks. Dat denk ik ook. Ja, ik ben daar nieuwsgierig naar. Laten we dat doen.
Dit was de laatste inzending.
Dit was de laatste.
We gaan nu naar die finale.
Ja.
Doet het een beetje pijn?
Nee, want we zijn al hard bezig binnen de redactie om een nieuwe wedstrijd te verzinnen. Dus die maken we de 16e bekend. En dan kunnen mensen gaan inzenden. Dus nee, het doet geen pijn.
En
dit was
heeft niets
heel
met
leuk.
Lekker vies te maken. Hè, voor de
beste cocktail. Nee, ik gooi hem er maar gewoon even in, hoor.
Zij willen een cocktailwedstrijd. Dan weten we ook al wie er in de jury zit.
Yes.
Nou, hartstikke leuk. Eet je eigenlijk wel eens dit soort dingen, Tess? Dit soort, ja, wat zullen we
lekker
zeggen?
Lekker vies.
Oud-Hollandse gerechten, hè? Want dat is dit eigenlijk.
Giesmeelpudding met beste sap.
Oh, heerlijk.
Heb je dat van huis meegekregen?
Ja, van mijn oma. Ja. Of beschuit met beste sap. Dus een beschuitje en dan eerst een beetje laten doordrenken met beste sap en dan beste sap binden. Heerlijk.
Weet je wat je ook eens moet proberen? Vanillevla met warme appelmoes. Dat is lekker ook.
We zitten nu opeens in de vergeten smaakhoek, hè?
Ja.
Heb je er nog een, Jona?
Ja, je neemt je erbij.
Ja, je neemt je erbij. Wat voor cocktail zou jij nou bedenken in combinatie met een oud-Hollandse pot? Dus dat je echt gewoon van dat stevige eten hebt waar spek in voorkomt.
Ik zou wegblijven van citrus. Dus wat heftiger qua smaken. Ik vergelijk het altijd met wijnen. Wat zou je erbij peren?
Ja.
Dus je meteen met donkere wijn. Dan zit ik ook met donkere smaak in mijn hoofd.
Rum of zo?
Ja, precies. Ja. Of misschien eerder nog Schotse whisky's. Dus een beetje rokerig. In ieder geval moet het gewoon veel body hebben.
Wordt dat ook al zo gedaan, zoals jij dat nu vertelt?
Ja, ik heb tot voor kort elke 3 maanden een foodpairing event gehad. Ook in Amsterdam.
Een foodpairing, even voor de mensen die Nederlands spreken.
Sorry,
dat is voedsel en die breng je dan samen met
ja,
met
net
drank.
Als je met wijn spijs, maar dan met cocktails erbij. Of met bier erbij, of... Ja, van alles kan je doen. Non-alcoholische mixen, maar dan niet standaard...
Ik heb mezelf al een keer getroffen met een soort vissenkom in mijn hand... waarin dan een gin tonic zat met allerlei flutsels en friels...
Ja.
En stukken komkommer erin en zo. Dat is dus ook heel erg hip, hè?
Ja, dat zeker. Ja, ja, gin tonics waren ontzettend hip ook. En, maar je kan zelfs met thee kan je pairings maken. Dus dat je... Ja, dan wederom groene theeën, denk dan aan visgerechten... en mooie zwarte theeën, donkere oelongs bij wat heftige gerechten.
Kortom, het houdt nooit op. Dank je wel. Leuk dat je hier was, Tess. Zometeen Bureau Buitenland, dan gaat het over toenemend verzet in India... tegen het optreden van de eigen veiligheidstroepen in Kashmir. Dat programma Bureau Buitenland wordt gepresenteerd door Nadia Aurangzeb. Dit was Manjari en we zijn er natuurlijk over 2 weken weer. En dan gaan we het hebben over de moderne Chinese keuken. Dat is op 2 december. Blijf ons volgen op Facebook, op website radiomandjaren.nl, twitteren en sms'en. En u kunt eigenlijk alles doen waar u zin in heeft bij dit programma. Dat is zo leuk. Dank u wel voor het luisteren.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Gaat zijn vrouw vreemd? Wie kan hij nog vertrouwen? In De Greppel, de nieuwe roman van Herman Koch... raakt een burgemeester van Amsterdam steeds verder verstrikt... in zijn eigen angsten en vermoedens. Lees De Greppel, de nieuwe bestseller van Herman Koch. Nu overal verkrijgbaar.
Je hoort het, je leest het, je merkt het. Onze wereld verandert en risico's veranderen mee. Bij Trigion stellen we het creëren van veiligheid centraal. Wij kijken niet alleen naar de oplossing, voor ons stelt het resultaat. Je veilig voelen en veilig zijn. Daar gaat het om. Meer weten? Kijk op trigion.nl.
De administratie van je eigen bedrijf is soms net als het verkeer. Je kan er hopeloos in vastzitten.
Nieuw, de BP Comfort Tankpas. Maandelijks één factuur waarmee je eenvoudig BTW terugvraagt... en je krijgt bij BP 10 cent korting per liter. De BP Comfort Tankpas. Groot voordeel voor kleine ondernemers. Kijk voor de voorwaarden op bpcomfort.nl.
Trigion creëert veiligheid. Meer weten? Kijk op trigion.nl.
Mijn pensioen. Ik weet precies hoeveel er elke maand naartoe gaat. Nou, dan wil ik ook precies weten wat het aan het eind van de rit oplevert.
Kies voor een pensioen met kapitaalgarantie. Kies voor de Onderlinge Schavenhagen. Kijk op onderlinge.info. De Onderlinge Schavenhagen. Onthoud die naam.
Agile werken aan user stories? Maar dan voor 4,6 miljoen zorgtoeslagaanvragers.
Spoelt u nog maar even.
De Rijksoverheid zoekt ICT'ers. Kijk op werkenvoornederland.nl.
Hoi, mijn Incentro marketingactie Noem je kind Incentro is een beetje uit de hand gelopen. Om nou te voorkomen dat straks hele schoolpleinen leegstromen als je Incentro roept, stoppen ze per direct mijn actie. Want Incentro moet natuurlijk wel bovenaan in Google blijven.
NPO Radio 1.